Dat is de Russische bewaker. Alle zieken die in twee verdiepingen hoog hospita liggen, kennen hem. Ze zijn bang dat ze met hem mee moeten uit de grote barak waar ze beschut en warm liggen, weer terug naar de loodmijn. Ze huiveren allemaal als ze denken aan de mijngang in de donkere berg, aan de grotten in de zwarte steenmassa, aan het zware slavenwerk en aan het sombere verblijf waar ze bij het zwakke licht van een paar olielampen een troosteloos bestaan leiden. In 1945 zijn ze tot 25 jaar dwangarbeid veroordeeld in de loodmijn aan de Oostkaap van Siberië. Nu is het 1949. Herfst 1949. In die 4 jaar hebben ze er al dikwijls over gedacht te vluchten. Er zijn er ook een paar geweest die het geprobeerd hebben. Maar nog nooit heeft er iemand een goed, zorgvuldig voorbereid plan gehad. 2,5 jaar geleden heeft Clemens Forel een ontvluchtingsboging gedaan, maar hij is niet ver gekomen. Als het ooit mogelijk zou zijn te vluchten, dan kan dat alleen van hieruit, vanuit het hospitaal. En dan moet de dokter, dokter Stauffer, mee in het complot zijn. Met dokter Stauffer valt openhartig te praten. Het is ook dokter Stauffer geweest die ervoor heeft gezorgd dat Forel tijdens zijn langdurige ziekte weer aan vluchten is gaan denken. Terwijl de Russische bewaker langs de ene trap naar beneden gaat, sluipt Clemens Forel zo zacht mogelijk langs de andere trap naar boven. Daar, dadelijk de eerste deur, is de kamer van dokter Stauffer. De enige gevangene die niet in de loodmijn woont en een kamer voor zich alleen heeft.
Hallo, Forel. Wie heet?
Zeker.
Kom binnen.
Wat hebt u daar, dokter? Dat hoort beslist niet in uw instrumentenkast.
Nee, precies weten wilt. Het is een wildstrik.
Wat moet u daarmee doen?
Dan heb ik op een keer van een Rus gegrapt.
Oh.
Misschien wou ik eens een sneeuwhaas stropen. Toen de kantman van plan was te vluchten, heeft hij me gevraagd of hij hem hebben mocht.
Ja, dat begrijp ik, ja.
Ja, of je wat aan dingen hebt, weet ik niet. Ik heb nog nooit in mijn leven gestroopt.
Denkt u dat u hem kunt gebruiken als u onderweg...
Ja, goed dat je gekomen bent, vooral. Beneden met al die zieken kan je niet vrijheid praten.
Hmm.
Ik wou je namelijk zeggen dat ik je nog hoogstens een maand hier in het hospitaal kan houden.
Oh, dat zou dus nog maar tot oktober zijn.
Ja, zo ongeveer. Man, wat is dat? Je ziet helemaal geel.
Geel? Komt van uw prontoziel, dokter.
Ah,
Spinnenweb heeft me gisteren in de spiegel laten kijken. Ik ben net een Mongool.
Ja, dan had ik je met iets anders dan prontoziel beter kunnen krijgen. We mogen blij zijn dat we daar tenminste genoeg van hebben. Hè?
Het is in ieder geval een mooi middeltje om ze voor de gek te houden. Met zo'n geel gezicht denkt iedereen dat je heel hard ziek bent.
Spinnenweb kent de uitwerking van Pontusiel net zo goed als wij. De juffrouw is niet zo dom als je eruit ziet. Die lappen er op een goede dag nog eens bij als ik niet oppas. Ik zou je de raad willen geven, vooral, om niet lang meer te wachten.
Zou u het wagen in mijn plaats?
Ik ben niet in jouw plaats. Maar als je nou naar de loodmijn teruggaat, dan kun je er zeker de eerste 2 jaar niet meer uitkomen. En je gelooft toch zelf niet dat je daarna nog de energie kunt ombrengen om te vluchten?
Ik zou wel willen. U weet heel goed dat ik niet bang ben, maar ik...
Zo haastig gebakerd dat je vroeger was, zo lui en traag ben je nou. Bijna seniel. Kerel van 30. Enfin, je moet het zelf weten. Je hebt nog 4 weken tijd. Zo, ik ga dan maar weer naar beneden. Veel slapen. Probeer zo sterk mogelijk te worden.
Nog 4 weken.
Nog 3 weken. Nog 2 weken. Dan moet Forel de loodmijn weer in.
Forel gaat niet meer naar de loodmijn. Forel is slimmer dan je denkt.
Maar Forel is een beetje gek. 'S Nachts voelt hij aan zijn tanden. Of ze nog niet loszitten. Door het lood.
Forel houdt zich alleen maar gek. Hij speelt zijn rol goed.
Forel is werkelijk gek geworden. sinds hij weer beter is. Hij is gek geworden omdat hij geen besluit kon nemen. Terug naar de loodmijn.
Ik ga. Ik weet het nu zeker, dokter.
Nou, geloof ik je. Je bent nou eindelijk zo ver gekomen dat je op dezelfde rechtlijnige manier denkt als een dier. Hm. Eten, leven en vrij zijn. Dieren lopen terwille van hun vrijheid in de klem. En terwille van die vrijheid rukken ze zich de poot uit die in de klem zit. Ja. Met verstand vind je de weg uit Siberië niet. Alleen met instinct.
De kaart die Danhorn getekend heeft, dokter. Hebt u die nog?
Ja, ik heb die kaart en nog een paar andere dingen meer. Jij hebt nou wel brood geroosterd en wat van die afschuwelijke traanvisjes gespaard. Maar dat is te weinig, hè?
Heeft uw kamer dubbele wanden?
Ja. En tussen de houten planken van die wanden heb ik zo het een en ander bewaard.
Ja, maar dat is toch allemaal voor uzelf als
ik
u...
Ik heb het misschien niet meer zo erg nodig. Weet je, ik heb meer fantasie dan jij en ik ben met dit land en zijn gebruiken beter bekend. Hmm. Ik spreek tamelijk goed Russisch, al heb ik mijn goede redenen voor het niet te laten merken.
Ik ook, ja.
Ja, best mogelijk, maar ik krijg in het hospitaal meer van de Russen te horen dan jullie in de mijn. Hmm. Ik weet daardoor nogal iets van de streek hier in de omgeving. Verschillende bijzonderheden. Als jij bijvoorbeeld niet precies westelijk aanhoudt en maar 20 graden naar het noorden afwijkt, kom je in een bruinkoolproeven terecht, dan kan je dan meteen weer aan het werk gaan. Je moet zuidelijker blijven, meer landwaarts in. En je moet ook niet al te vast op de kaart van Danhorn vertrouwen. Die is alleen maar een hulpmiddel. 100 keer per dag zul je je kompas minstens net zo nodig hebben. Dankzij de kant hebben we er een.
Ja, dokter. Waarom heeft de kant dat opgegeven?
Ja. Waarom heb ik het opgegeven?
U, dokter. U ook.
Wanneer ga je? Zondag moet ik je ontslagbriefje schrijven. Maandagmorgen vroeg moet je in de mijn. Als je tenminste voor die tijd niet...
Meteen morgen nacht dan maar.
In die vodden die je aan je lijf hebt? Zondagnacht. Dan kijken de Russen ook niet zo secuur. Wodka. En kom dan zaterdagavond nog even hier bij me. Mm-hmm. Breng dan je eetketeltje mee.
Eetketeltje?
Mm.
Dokter Stauffer kan soms wonderlijke invallen hebben. Zijn eetketeltje meebrengen. Maar dokter Stauffer is een goed organisator. Zaterdagochtend, terwijl vooral met zijn gedachten al half buiten het kamp op de vlucht is, wordt hij door een tolk aangehouden en naar de barak van de commandant gebracht. Vooral schrikt. Met knikkende knieën loopt hij achter de tolk de periwotschik aan. Maar het valt mee. Zijn kleren zijn zo versleten, vinden ze, dat vooral een paar nieuwe dingen moet hebben voor hij maandag weer naar de loodmijn gaat. Een fufaika, een trui, een met dikke watten gevoerde broek, een stel wel niet nieuw, maar in elk geval toch schoon en heel ondergoed, en een paar niet al te afgetrapte walinki, veel te laarzen. Maar hoe ver zal hij daarmee komen in de natte sneeuw?
Je hebt sterke schoenen nodig, vooral. Hier.
Maar het is niet te geloven. Hoe komt u daaraan?
Amerikaans. Rubberzolen. Kan je 3 jaar oplopen.
Ja, het is precies mijn maat. Ja, maar hoe komt u daaraan?
Ja, vraag nog niet te veel. Ik heb ze van de Russen.
Ik moest mijn eetketel meenemen.
Ja, geef maar hier.
Dat is weg.
Mooi. Dan krijg je er dit keteltje voor terug.
Huh?
Kijk. Maar... Kan je dit adres lezen?
Ja.
Heb ik er letter voor letter diep ingekrast. Zodat het niet verloren kan gaan. Als jij het dankzij een serie onwaarschijnlijke en gelukkige toevallen klaar mocht spelen ergens door de Russische muur heen te breken, moet je mijn wederdienst bewijzen. Mm-hmm. Ga naar Maartenburg. En zoek daar mijn vrouw op. Voor het adres heb ik de eetketel genomen, omdat je dat ding, wat er ook gebeurt, tot het laatste toe zal bewaren. Het dier moet eten. Straks zal ik je wel vertellen wat je mevrouw moet zeggen. Hier is je plunjezak.
Oh, aan die touwen kun je hem net als een rugzak dragen. Alles bij elkaar, dan 40 pond, denk ik. Hè?
Ongeveer, ja. Veel brood en weinig vet. Zo'n 2 kilo magorka-tabak. Ja, dat is nogal wat, hè. Zo successieflijk van de Russen bij elkaar gekregen. Wat je met wat check allemaal gedaan kunt krijgen, weet jij als oude krijgsgevangene het beste, hè?
Ja.
En alsjeblieft, steek dit ook in je zak.
Wat is het?
Een pushka. Ah. Vuursteen en tondel.
Ah.
Ja, je zou goed doen als je het voor alle veiligheid aan je riem vastbond.
Oh, ja. Ja.
Als je het kwijt bent, je kunt geen vuur meer maken, zit binnen de week met je gedaan, denk erom. En dan dit. Hier. Pak aan.
Oh, dank u.
600 roebel.
Ja, maar...
ja, dat is niet veel waard. Hier in de buurt tenminste niet. Tot niks te kopen. Deze spiritustabletten zijn misschien nog wel het belangrijkste van alles.
Mm-hmm.
Heb je nog eerder nodig dan brood?
Ja.
Een aardig voorraadje, zoals je ziet, hè? Mm-hmm. Dan wees er zuinig op. En verdeel het over zo lang mogelijke tijd. Dit kookapparaatje ken je wel, hè? Van het leger.
Ja, maar dat is fantastisch. Hoe heb je dat bij elkaar gekregen?
Het is om zo te zeggen, het overblijfsel van mijn eigen vlucht.
U wou dus ook...
Ach ja, maar lang voordat jullie eraan dachten. Maar denk er vooral om dat je van dat ondergoed niks wegdoet.
Uh-huh.
Alles aantrekken.
Ja, ja.
Je kan je niet aan een pels helpen en je zult in de open lucht moeten slapen. Hè? Hier, weet je wat dit is?
Hey, Vasili had zo'n mes.
Ja. De Siberiërs noemen het een gandra. Van het allerbeste staal. Ik kan er zelfs een niet al te grote boom mee ommaken.
Als ik tenminste nog ooit in mijn leven een boom te zien krijg, ja.
Hier, steek bij.
Ja.
Ja. De uitrusting voor mijn vlucht was wel in orde.
Ja, dat, ja.
Ik had het alleen maar een beetje al te grondig voorbereid. Duurde te lang. Dat kompas bijvoorbeeld. Ik heb het van de kant gekregen. Ja, maar toen was het al te laat. Ik heb... Ach... Dat zou ik bijna vergeten. Ik heb zelfs... Oh, hier is hij.
Een revolver? Hebt u die altijd, al die tijd bij u gehad?
Nee, het gaat je niks aan waar ik die vandaan heb. Jammer genoeg zijn er maar 16 patronen bij. Voor de rest maakt dat ding alles veel eenvoudiger. Het is onherroepelijk met je gebeurd. Als je het dan mee snappen,
begrijp ik.
Je moet hem aan die dunne riem tussen je dijen dragen. Een beetje ongemakkelijk misschien, maar dat is het veiligste.
U zegt dat allemaal met een zekerheid. U moet het voor uzelf al lang bedacht hebben.
Ja, je gaat nou naar bed. Dus je moet goed uitgerust zijn voor de eerste sprong. Die is de moeilijkste. Morgen als het donker wordt, ligt je bagage bij dat grote zwarte steenblok.
Waar?
Daar. Zie je?
Oh, ja, ja. Ja.
Het zal 150 meter hier vandaan zijn ongeveer. Ver genoeg. Je kan het niet missen. Zelfs al is het stikdonker en sneeuwt het. Om 9 uur is het je tijd.
Ja, hoe weet ik wanneer het 9 uur is? Ik heb geen horloge.
Ik zal de wacht bij de trap aan de praat houden.
Ja.
Dan maak jij als je door de nooddeur naar buiten komt. Ik heb je al gezegd dat je je eetketel in ieder geval moet bewaren.
Mm-hmm.
Mevrouw heeft er recht op iets van me te horen. Hoe lang zou je erover doen? Hè? Een jaar... 2 jaar. Je zegt tegen een vrouw dat ik al in Tomsk geprobeerd heb weg te komen.
Mm-hmm.
En dat ik daarna alles hier opnieuw heb voorbereid.
Mm-hmm.
Dat ik zelfs een pistool had. Toen ik op het punt stond samen met de kant te vluchten, vermoed ik al wat ik heel gauw daarna zeker wist. Ik heb collega's artsen gekend die niet de moed hadden bij zichzelf de diagnose kanker te stellen.
Wat?
Ook niet als de symptomen volkomen duidelijk waren. Ik heb mezelf niet meer dan 2 maanden wat wijsgemaakt. Toen wist ik dat het voor mij niet meer nodig was om te vluchten. Jij gaat vooral. Jij gaat in mijn plaats. Ik heb hoogstens nog 4 maanden te leven. Van alle menselijke wrakken hier ben jij de meest solide. Je hebt botten en je bent taai. Heet je vrouw niet Katrien?
Ja. Ja.
Ik doe dat maar goed. En als je in staat bent haar te laten begrijpen wat liefde is, probeer haar dan ook uit te leggen waarom ik jou heb weggestuurd. Omdat mijn vrouw dat van mij moest weten.
Wat hebt u, dokter?
Wel, ik wens je het beste. Behouden thuiskomst. Maar voor je in je nieuwe leven iets anders gaat doen, ga je naar Maartenburg. Je hebt het adres, hè? Je zoekt mijn vrouw op en je zegt dat ik je gestuurd heb. Ik ben in Tomsk gevlucht en hier had ik alles klaar om het weer te proberen, maar ik ben... We hebben nu oktober 49. Ik ben in de winter van 49 op 50 gestorven, hè? Laten we zeggen, 1 februari. Vertel haar van de berg. Daar buiten de barak. Maar zeg dat het een kerkhof is, hoor. Zeg maar liever dat het in maart was. Dan stelt ze het zich niet zo somber voor. In maart is het lente. Ik ben in maart gestorven. Maart 50.
Ontzettend.
Rechts.
Ja, ik moet iets meer naar rechts.
Daar ergens moet dat zwarte sneeuwblok zijn. Het is niet eens zo erg donker. Ik moet er even aan wennen.
Zo.
Oog open houden.
Oh, hoog.
Alleen die
sneeuw bevriest in je oogharen.
Zo, dat is de steen. Staat hier zelfs nog een beetje beschut.
In orde. Breng je zak.
Kerel, die staalvark.
Ja.
Kun je op rekenen.
Er zit nog meer in de register. Wat ligt daar? Planken? Skis. Met dat konvooi hadden de soldaten van die dingen aan hun schoenen en ze liepen er best op. Maar hoe krijg je dat in vredesnaam klaar met die kromme latten? Siberische skis, die hooguit een meter lang.
Dat is belachelijk. Nee, dokter, je kunt me nog meer vertellen, maar dat doe ik niet.
Zo gemakkelijk als jij je zo'n vlucht voorstelt, is er niet, mijn beste Forel. Het zou best eens kunnen zijn dat je er al de eerste dag de beste alles voor over zou hebben om weer in de loodmijn terug te zijn.
Stauffer. Je hebt meer ervaring van die dingen dan ik. Dat is natuurlijk waar.
Ja, maar hoe krijg ik mijn schoenen onder die lus? Wacht. Ja, zo gaat het.
Nou weet ik alleen niet wat voor en wat achter is. Want die latten steken allebei de kanten precies even ver naar boven. Nou ja,
als mijn schoenen zo blijven zitten, zal het wel goed zijn. Toch niet.
Ik kom geen steek vooruit.
Wat zijn het ook voor prullen?
Bij ons is iedere fatsoenlijke ski 2 meter lang. En daarmee val je niet.
Haal je in de nacht gemakkelijk 60 kilometer mee.
Maar bij deze lorre heb je ieder ogenblik kans dat je tegen de grond gaat.
Het gaat wat langzaam.
Daarachter me zie ik nog duidelijk het licht van de barakken.
Waar is het beste?
Beste uitvinding, dat kompas. Net als een horloge om je pols, maar de naald is aan 2 kanten precies hetzelfde. Ja, wat is nou zuid en wat is nou noord?
Ik moet licht hebben.
Wacht, de vuursteen en de tondeldoos.
Ja.
Ik ben op de goede weg.
Dat is het beste.
Die plunjezak is mijn aardig gewicht anders.
Op den duur zou die uitrusting erg zwaar.
zwaar worden. Maar als je ook maar één van de dingen die ik je meegaf wegdoet, betekent dat hetzelfde alsof je een van je vingers afsnijdt. De revolver tussen je dijen zal je hoe langer hoe meer gaan hinderen.
Oh, dat schuurt verschrikkelijk. Morgen is het helemaal open.
Oh. Ik sta erop dat je de revolver tenminste de eerste drie nachten dat je op weg bent daar verborgen houdt.
De nacht duurt lang, maar een lange nacht betekent een lange afstand. Als Forel maar 20 kilometer ver komt, zullen de honden met de slee hem gemakkelijk inhalen. Met 30 kilometer wordt het al moeilijker, ook omdat er dan een grotere kans is dat de wind de spoor in de sneeuw verwaait. Maar hoe ver is een kilometer? Iedere voetstap tellen.
13, 14.
Als het langzaam een moeilijk dag begint te worden, moet Forel de open sneeuwvlakte, waar hij van ver af te zien is, mijden. Hij slaat zijn bivak op bij een van de wind afgekeerd 3 of 4 meter hoog stuk rots dat van boven bedekt is met een overhangend dak van bevroren sneeuw. Daaronder graaft hij zich in. De Siberische skis, die hij nu pas voor het eerst goed kan bekijken, gebruikt hij als schop. In een diepe kuil, buiten de wind, voelt hij zich geborgen. Zijn benen trillen van vermoeidheid na de lange, zware tocht. Zijn keel voelt dik en droog. Het brood dat hij uit zijn plunjezak heeft gehaald, kan hij niet naar binnen krijgen. Een grote hoeveelheid sneeuw, die hij met moeite in zijn eetketel heeft geperst, levert maar een klein beetje water op als er boven het vuur van de spiritustabletten langzaam is gesmolten. En aarzelend doet Forel er een paar kruimeltjes thee in. Stauffer heeft hem er dringend voor gewaarschuwd zuinig met de tabletten te zijn, zuiniger dan met de thee nog. Maar de door en door vermoeide en bezweten man voelt zich koud en rillerig worden. En een slok warme thee is wel het minste wat hij nodig heeft om dicht toegedekt in zijn ijshol te kunnen slapen. Als hij wakker wordt, weet hij niet hoe lang de dag al voorbij is. Want het is weer donker. Hij moet verder, zich warm lopen. Zware plunjezak weer op zijn rug. Zijn linkerdij is opengeschuurd. Het gaat moeilijker dan de vorige nacht. Al door naar het westen.
West. 33. 34. 85. 86. 87. Vlugger. IJs. IJs, dus beek. Bevroren beek.
Eind oktober, als het ijs draagt, zijn de talloze riviertjes en beekjes in Siberië de best begaanbare wegen. Maar Forel heeft te veel vertrouwen in het nog maar dunne ijs waarop hij zo goed vooruitkomt. Het ijs scheurt en hij zakt erdoor tot aan zijn knieën. Het kost hem bijna de helft van zijn spiritustabletten om zijn natte kleren te drogen. Want een man die in de open lucht moet slapen, bevriest onherroepelijk als zijn kleren nat zijn. Er is veel spiritus verloren gegaan. En zonder spiritus is er in dit land zonder hout geen vuur om er wat water op te warmen dat met een paar blaadjes de illusie van hete thee moet geven. Als het voor de tweede keer dag wordt, is er nergens een beschutte plek te vinden waarvoor hij zich kan verbergen. Op die manier heeft de hele tactiek van overdag slapen en 's nachts verder trekken niet de minste zin. Als er hier in de buurt naar hem gezocht zou worden, zouden ze hem op verre afstand al ontdekken. Forel begrijpt dat hij de loop van de beek niet kan blijven volgen. Hij moet proberen een weg te vinden die minder open ligt. Met veel moeite ontdekt hij eindelijk een geschikte slaapplaats, ergens tussen een hoop losse stenen die door het water zijn meegevoerd. Hier kan hem niets gebeuren, denkt hij. Het is bitter koud. Maar als je slaapt, voel je de kou niet.
Wat is dat? De slee. Mensen. Ze zeiden het. 1500 en 2 mannen. Ik wist niet dat ik hun zo verwaard was. Het is een complete drijfjacht.
We hoeven nog maar een klein eindje meer rechts aan te houden. Ze komen op een spoor. Dan is het afgelopen voorgoed. Toch zou ik een beetje voorzichtiger zijn, heren. Ik heb een revolver. Kunnen jullie natuurlijk niet weten. Het zou wel eens kunnen gebeuren, hè, dat er een hondenspan met een lege slee in het kamp terugkwam. Ik heb 8 schoten. 3 voor ieder van jullie. En als ik mis, nog 2 voor... Nee, nu wachten. Kalm wachten tot ik ze onder schot heb. Dat is op het nippertje. 50, 60 meter verder en staat op een spoor gezeten. Maar voor een hondenslee liggen hier te veel stenen. Dat was mijn geluk. Als ze nu nog op een spoor willen komen, moeten ze aan de andere kant van de dijk zijn. Maar dat zullen ze niet gauw doen met die hoogoever daar. Het is alles maar goed dat niemand gezien heeft hoe bang je was, oh jongen. Mijn handen trilden toen ik de pal van mijn revolver terugzette. Om je dood te schamen. Als ik ooit van Kaap Deschner tot de grens wil komen, zal ik het moeten afleren telkens in angst te zitten als het spant. Nou ja, als je handen een beetje trillen, is dat toch niet omdat je bang bent, hè? Ik ben helemaal niet bang. Zeker nu niet. Zeker nu niet. Nu ik heb gezien in welke richting ze zoeken, weet ik hoe het niet moet gaan. Ik kan nu bijna niemand mee tegenkomen. Ik zou het zelfs wel overdag kunnen proberen.
Op de hoogvlakte tussen de bergen van het Schiegel en Tatuchen ontbreekt iedere plantengroei. De hoogste top is de Matachingai, die meer dan 2000 meter boven alle andere uitsteekt. Bomen groeien er nagenoeg nergens. De winters zijn lang en streng. De vorst valt er al met september in. En daarmee komt ook de eerste sneeuw. Alleen het wat meer toegankelijke gebied aan de kust van het Schiereiland is enigszins ontgonnen. Op verschillende plaatsen zijn daar mineralen aangeboord. In een paar tamelijk grote plaatsen vlak aan zee zijn Russische kolonisten neergestreken. Verder landwaarts in is het Schiereiland onbewoond. Op enkele zwervende groepen Tsuxana, die daar op de berghellingen hun rendier kunnen weiden, en ook in de toendra bij de rivieren een redelijk bestaan vinden. Voor mensen met Europese levensgewoonten is het Schiereiland praktisch onbewoonbaar.
Zonder het land te kennen en er iets meer van te weten dan dat het een hard en onherbergzaam oord is, trekt Clemens Forel vertrouwend op zijn kompas naar het westen. 'S Nachts trotseert hij de barre kou. Hij verschanst zich tussen de rotsen en met de inhoud van zijn plunjezak om zich heen probeert hij zich zo goed mogelijk te beschutten. Hij slaagt erin te slapen. Zorgvuldig houdt hij zich aan de richting die zijn kompas aanwijst. Maar na een week weet hij nog altijd niet zeker of hij op de goede weg is. Hij weet ook niet hoe groot de afstand is die hij heeft afgelegd sinds zijn ontmoeting met het hondenspan met de 2 soldaten. De omvang van de zak op zijn rug wordt kleiner en de dagmarsen die hij maakt worden groter. En Clemens Forel, die nog nooit in zijn leven werkelijk bang is geweest, raakt bezeten van een primitieve levensangst als zijn magere voorraad na 14 dagen bedenkelijk begint te slinken en als hij na 3 weken tot op een dag na nauwkeurig kan uitrekenen wanneer hij helemaal niets meer zal hebben. Op een zakje magorta na en een paar waardeloze roebels. Ook na de 3e week blijft het land rondom, zo ver hij zien kan, volkomen doods en verlaten. Maar in hun wanhoop gelopen de mensen eerder aan wonderen dan wanneer het hun goed gaat. En Clemens Forel gelooft aan een wonder als hij plotseling zoveel bomen bij elkaar ziet dat het wel een bos lijkt. Met dorre bladeren en afgebroken takken kan hij voor het eerst sinds hij uit het kamp gevlucht is een echt vuur aanleggen. Maar na een eindelijk warme nacht komt de volgende dag de verschrikkelijke ontgoocheling.
IJs. Overal ijs. IJs tot aan de horizon toe. Ik heb 4 weken lang gezwoegd om zo ver mogelijk van de zee vandaan te komen. En nu ben ik precies even ver als toen ik begon. Aan de zee.
Zorg er vooral voor dat je bij de zee wegblijft, Forel. Aan zee zijn mensen. En je wilt voorlopig toch zeker geen mensen ontmoeten, wel?
Ik moet terug. Van welke kant op? Volgens het kompas is dat het westen.
En daar ligt de zee.
Wat drommel, ik weet toch zeker nog wel hoe ik met een kompas aan moet.
Het zou best kunnen, vooral, dat je ergens bij de zee uitkomt. Als dat in de zomer gebeurt, heb je pech. Dan moet je wachten tot het weer winter is. Dan kun je over het ijs van de bevroren zee. En als je dan aan de andere kant komt, merk je dat die zee alleen maar een rivier was. Zo zijn de Siberische rivieren nou eenmaal.
Zou het een rivier zijn? Zo breed dat je de overkant niet kunt zien. Ja, nee, dat kan niet. Alles bij elkaar moet ik zo 1000 kilometer hebben afgelegd. Naar het westen, al door naar het westen. Ja, de kaart van Danhorn is natuurlijk niet helemaal betrouwbaar. Maar als ik zo om Kaap Deshnev heen een cirkel trek, is er nergens een rivier die veel meer kan zijn dan een flinke beek. Leibrecht was een verstandige kerel. Leibrecht heeft het altijd wel gezegd. We weten op geen stukken maar waar ze ons precies heen gebracht hebben. Alleen is het in elk geval ergens aan zee. Nee, dat water moet een overkant hebben. Waarom trekt die mist nou niet op die mist? Daar aan de overkant zijn bomen, net als hier.
Heb ik je al gezegd, Vorel, dat je onderweg af en toe met jezelf moet praten? Hoe, dat hindert niet. Schreeuw, als je er behoefte aan hebt. Van plezier, van verbazing of van schrik. Doe het dan niet toe, maar schreeuw. Een andere keer kan je zingen. En als je een boom ziet of een of ander stuk steen, zeg er dan wat tegen. Anders raak je je stem kwijt, Vorel. Dat is heel gevaarlijk.
Best. Als het kompas zegt dat daar het westen is, dan waag ik het. Het ijs houdt al lang. Natuurlijk houdt het. Maar het moet toch al eind november zijn. Riep daar iemand? Wat is dat? Er komt een heel leger aan. Het vuur. Ze hebben natuurlijk het vuur gezien. Wat komt er dan nog verder nog op aan? Ik kan het nu even goed wat opstoken. Zo. Kan ik de mensen zien wat... Wat is dat? Komt zeker door de schaduw in het licht van het vuur. Wat is dat van onder een dier en van boven een mens?
Hé, laat mij.
Ja, je hebt makkelijk lachen, vader. Jij met je spookachtige fratsen. Ik heb me half doodgeschrokken.
Hé? Huh?
Ik ben op reis. Ik heb een vuur aangestoken omdat ik geen zin had te bevriezen, dat is alles.
Huh? Huh? Niet mij.
Huh? Versta er geen woord van?
Ja, ik. Pani mij.
Begrepen. Met jou valt tenminste te praten. Die oude man heeft je geroepen. Jij bent, laat mij.
Die daar petak. Jij.
Je bent me nieuwsgierig, vriendje. Als ik jullie vertel hoe ik hier kom, lopen jullie naar de Sovjets om me voor een pakje magorkansen te verkopen.
Sovjets? Oh, ja.
Oh, nou. Je schijnt ook niet erg over de kameraden te spreken te zijn, hè? Precies mijn eigen mening. Als ik jullie nog maar kan vertrouwen. Wat zijn dat voor dieren?
Hè?
Ja, waarop je kwam aanrijden, net als op een ezel. Maar dan helemaal naar voren, hè, op zijn nek, vlak boven zijn voorpoten. Je zult toch wel geen held vinden dat ik zo begon te gillen, maar... die kale kop met zo'n bontkruig eromheen en jouw baardgezicht tussen dat gewei... je neemt me niet kwalijk, maar dat is zelfs in Siberië een beetje te veel van het goeie. Oh, nou ja, je verstaat me zeker niet wel, hè?
Ja, Ruski.
Nee, ik ben heel wat anders, maar dat zeg ik je liever niet. Ja, ik zeg jou niet wat jij wilt weten en je kunt mij niet zeggen... wat ik weet er wel.
Niet Ruski.
Nee. Ik ben een rondritje gaan maken en nu weet ik niet waar ik ben. Ik wil ergens heen waar het een beetje plezieriger is dan in dit verschrikkelijke land. Ik wil naar huis. Huis, begrepen?
Nee.
Oh, ja, ik ben verdwaald en ik weet niet meer welke kant ik uit moet. En als jullie dan precies willen weten, de Russen, de Bolsjewieken, de Sovjets hebben me veroordeeld. Loodmijnen. Kaap Deshnev. Ik ben een gevangene. Niemets.
Ah.
Kermanski.
Ah.
Ziezo.
Dan kunnen jullie me er meteen bij lappen.
Oh, ach, kom mee. Jij honger?
En hoe? Jullie hebben nog nooit zo'n honger gehad als ik, sinds ik mijn proviant moet sparen.
Nou, pee.
Huh? Oh, melk. Melk.
Pee.
Zo komen jullie eraan. Het is heerlijk en nog warm. Ren,
karap.
Nou, rendiermelk uit de leren zak. Dat die oude man er zijn snor van mee laat drinken mag niet hinderen. Nou, knip je ogen weer even dicht. Proost. Oh, ja, bij ons thuis neem je je zakdoek als je neus moet snuiten. Maar ja, zolang een rendierhouder nog recht van lijf en leder is, doet hij niet aan zulke kleinigheden. Proost. Eet ze. Zeg, wacht eens even. Het kan niet allemaal van één kant komen. Ik heb ook iets voor jullie. Magorka.
Magorka.
Een leren zak met rendiermelk, een handjevol magorka en een stuk kaas. Daarmee is de vriendschap bezegeld. Als ze elkaar niet begrijpen, Petak verstaat geen syllabe Russisch en laat mij maar een paar woorden. Als ze elkaar niet verstaan, och, dan lachen ze maar eens een beetje. De lach van die rendiermannen klinkt eerlijk en hun ogen zijn trouwe ogen. Je moet erbij, als je ze aankijkt, de korsten vuil natuurlijk een beetje wegdenken. Net als bij de kaas die je zo gul aanbieden. Maar wat erachter zit, is van uitstekend gehalte. De rendiermannen leren Forel hoe je van mos een goed bed kunt maken. Forel wil zijn gastheren niet voor het hoofd stoten als ze hem vragen in hun tent van rendierhuid te komen slapen. Het is daar warm en daarvoor moet je een beetje stank en wat andere ongemakken dan maar op de kop toenemen. Een mens leert veel in zo'n vreemd land.
Hoeveel rendieren hebben jullie, laat mij? Tachtig?
Meer, niet 80.
800.
800? 500? 700?
Zijn jullie rijke mensen?
Rijk? Dat zijn 800. Komen bij ons nog 500 en dan nog 700 voor wij gaan in de kolgos.
Kolgos?
Kolgos, daar, die kant.
Ja, dat is naar het oosten. Hoe ver?
100, 200, 300 werst.
Dan zijn we weer precies halfweg de loodmijnen. Zo gauw ik een klein beetje weet waar ik ergens ben, moet ik maken dat ik weer wegkom. Ja, laat mij. We trekken nu al een hele tijd langs de kust. Hm? Hoe heet die zee?
Zee?
Ja, hoe moet ik je dat nou duidelijk maken? Water. Blablabla, groot water, oceaan, water. Ja, waar geen enter komt. Water. Hm? Water.
Lamoe.
Ja, wat is nou Lamoe? Nee, zee. Dat daar overal zee.
Lamoe. Hm. Jij denkt Lamoe. Is niet, is aan het dier.
Dacht je dat je mij voor de gek kon houden? Hier, kijk. Je weet waarschijnlijk niet wat een kaart is, hè? Maar dat hindert niet. De anadeer, zeg je, hè? Kijk, dat daar, dat is de anadeer.
Ja, kan niet begrijpen.
Ja, wou jij beweren dat de enorme watervlakte waar we op het ogenblik langstrekken, de anadeer is? Hetzelfde miserabele beekje dat Donhorn op de kaart getekend heeft.
Nog ver. Al door, anadeer. Zo breed, huh? Zo.
Ja, hoe is het mogelijk? Dat dunne potloodstreepje van Donhorn. Als het waar is wat Latmaai zegt, ja, dan moeten we hier ergens aan de middenloop van de anadeer zijn. Dan ben ik in 4 weken op zijn hoogst 500 kilometer van het kamp vandaan.
Jij kunnen blijven bij Latmaai en Kolgos tot winter voorbij.
Kom jezelf op, daar vreet, 500 kilometer.
Vrouw? Ver?
Ja, ik heb een vrouw.
Groot? Zo? Zo groot. En zo?
Nou ja, we letten bij ons niet zo op de breedte, zie je. Maar ja, als ik je een plezier mee kan doen. Ja, zo is ze ook groot. Ja, zo. Hè? Zo.
Kind, ik 4 in Kolgos.
Ik heb er 2. Ja, begrijp je nu waarom ik naar huis wil? Laat maar.
Naar huis? In Kolgos? Waar is jouw Kolgos?
10.000 werst of ja, misschien 20.000.
Kan niet. Kan niet. Maar jij kunnen blijven bij Latmaai in de winter. Vangen wij vis alle dagen vis.
Hey, Latmaai. Ze waren sigaren.
Die daar weet geloof ik alles, niet?
Ja, Petak weet alles. Komt storm deze nacht.
De oude Petak weet alles. Hij spreekt wel geen woord Russisch, maar hij schijnt alles te verstaan wat Admai en Forel tegen elkaar zeggen. Als Petak zegt dat er storm komt, dan komt er storm. Als Petak zegt dat de tent niet omver waait, dan blijft de tent staan. Dagenlang houden ze met alle macht de tentzeil naar beneden, tot ze erbij neervallen omdat de oude Petak het gezegd heeft. En als de storm is gaan liggen, snuift en snottert de oude Petak weer dat je oren van toeteren.
Singola, Karaba.
Petak zegt jij met ons meegaat.
Ja, maar niet aan de kolhos, niet aan de kolhos.
Men kan niet trekken voort alleen. Honger, niet eten.
Ik verhonger liever dan dat ik me door jullie aan de Sovjets laat uitleveren.
Sovjets? Niet Sovjets. Sovjets zijn arm. Petak is rijk. 800 rendieren. En nog 700 rendieren. En komen nog 500. In kolhos bij slachten. En veel eten, hele winter.
Nou ja, geven jullie me nou van die slacht maar een half dier. Krijgen jullie van mij maar gorka. 8 pakjes of 10. Of 10 als je wilt. Dan ga ik alleen wel verder.
Petak zegt, jij blijven. Dat zegt Petak.
Ja, hoeveel pakjes maar gorka krijgt die oude rover dan wel als hij mij aan de Sovjets overgeeft?
Petak is rijk.
Petak is gewend zijn zin te krijgen. Daarvoor is hij Petak. De oude Petak die bij de rendiermannen voor het zeggen heeft. En Clemens Forel mag het noemen zoals hij wil. Maar als ze eind november in de kolchozen komen en de rendieren, zonder dat iemand zich om ze bekommert, ergens in de buurt hun fortuin zoeken, is hij praktisch de gevangene van de rendier Tjuktjen.
Jij bij me blijven, niet ja, met?
Als jullie me dan niet willen laten gaan, goed dan.
Eten, Jemet. Eten.
Goed.
Drinken, Jemet. Drink.
Ja, goed, goed.
Goed, goed.
Ja, ja. Ja, lachen jullie maar. Een eeuwigheid ben ik al onderweg. Dan zit ik hier bij jullie nog geen 500 kilometer van de loodmijnen. De winter, de beste tijd, gaat voorbij. Met het voorjaar is er geen doorkomen meer aan. Op die manier kom ik er in 20 jaar nog niet. Ik ben gevlucht. Ik wil naar huis. Naar huis, naar huis. Ja, jullie zijn allemaal erg vriendelijk en gastvrij voor me geweest, maar laten jullie me nou alsjeblieft gaan.
Nee, goed, jij blijft. De winter duurt lang.
Nou ja, 3 dagen dan nog.
Jij moet 's nachts leren vissen.
Ja, dat leer ik nooit, ben ik te stom voor.
Ja, jij bent stom, goed. Dat weten wij allemaal. Hoe wil je nu zonder schip, zonder slee, zonder honden?
Naar huis gaan, ja.
Naar huis gaan?
Ach, bij ons warm ten eerste. Jij blijven goed. Alle dagen eten. Alle dagen drinken. Vis vangen in donker. Ach, jij kunt toch niet gaan naar huis, want jij met ze wonen.
Het is warm in de tentvormige huizen van deze rendu Tjuktjen, waar hele troepen kinderen over de vloer rondkruipen. Er is vlees en kaas in overvloed. En het is buitengewoon romantisch 's nachts naar buiten te gaan om bij het licht van de hoog oplaaiende fakkels in het opengebroken ijs te vissen. Forel laat de dagen lui voorbij gaan en hij waardeert het dankbaar dat hij niet meer iedere ochtend met een zwaar pak op zijn rug, hongerig en verkleumd tot op zijn gebeente, op pad hoeft te gaan. Maar het gevoel dat hij hier zijn tijd verdoet, dat hij ondanks alle ellende zijn zware tocht moet voortzetten, laat hem toch niet met rust. Waarom is hij anders gevlucht? Op deze manier kan hij net zo goed bij zijn kameraden blijven. De loodmijn, waar hij nog altijd niet meer dan 500 kilometer vandaan is. Maar als de rendiermannen bij hem blijven aandringen, laat hij zich hoe langer hoe makkelijker bepraten. Hij blijft de ene week na de andere. Goed dan, zegt hij. Aan dat goed heeft hij zijn nieuwe naam te danken. Goed. De rendiermannen hebben veel met hem op, want hij doet in alles met ze mee. Hij weet hoe hij huiden moet looien. En als ze bij elkaar zitten, drinkt hij met de mannen ayran, de uit melk gestookte alcohol. Het is winter, en winter betekent bij de Tjuktjen rust, thuis zijn. Maar als straks de sneeuw gaat smelten, zal vooral deze nomade alleen maar in de weg lopen,